Assalamu alaikum, welkom allemaal. Mijn naam is Mohammed Abaroudi en vandaag gaan we een ISA-podcast opnemen. Naast mij zit...
Samira Ibrahim.
Samira. En onze gast van vandaag is Kasim Tekin. Bedankt voor je aanwezigheid, alvast. Nou, voordat we beginnen wil ik vragen om jezelf te introduceren. Wat doe je nu eigenlijk? Wat is je achtergrond? Dat is een goede start om dan een beetje meer te weten over jou.
Assalamu alaikum. Zoals je zei, ik ben Kasim Tekin. Ik studeer geschiedenis. Ik ben aan het afronden met de studie geschiedenis. En ik ben oprichter van en redacteur bij Hadara. Dat is een onderzoeksinstituut voor islamitische geschiedenis. Islamitische geschiedenis en erfgoedstudies, moet ik eigenlijk zeggen. En tegelijkertijd geef ik les. Ik werk fulltime als docent. Docent geschiedenis op een middelbare school. En dat is eigenlijk wie ik ben.
Oké. Hadara, wat betekent dat?
Hadara zelf betekent beschaving. Dus jij gaat waarschijnlijk vragen waarom ik die naam heb gekozen.
Ja. Maar het is een Arabische naam.
Het is een Arabisch woord, ja. Want onderdeel van de beschaving die we bestuderen bij Hadara is natuurlijk de Arabische taal. En het doel wat Hadara heeft is om moeilijke kennis over islamitische geschiedenis toegankelijker te maken. Dus academische kennis toegankelijk maken voor het grote publiek. Zonder daar al te veel mythen aan te koppelen, zonder daar al te veel grote volksverhalen aan te koppelen. Maar gewoon de academische studies die zijn gedaan en het academische onderzoek wat we zelf doen. Om dat in een makkelijkere taal op een wat mooiere manier toegankelijk te maken voor het Nederlandstalige publiek op dit moment. Wie weet dat we ooit doorgroeien. En dat gaat dan niet alleen over de standaardvorm van het bestuderen van islamitische geschiedenis. Veldslagen of alleen koningen, dat soort dingen. Maar de hele beschaving willen we proberen te bestuderen. En die hele beschaving heeft zoveel aspecten. Het is zo breed. En dat proberen we eigenlijk over te brengen op de moslims van nu.
En met moeilijk bedoel je dat het te ingewikkeld is? Of is het moeilijk aan de man te brengen hier in Nederland? Die vorm van geschiedenis, zeg maar, die kant van de geschiedenis.
Het is niet heel makkelijk aan de man te brengen. Maar je ziet wel dat men erin geïnteresseerd is. Maar veel van de studies die zijn ook niet zo toegankelijk dat iedereen het kan lezen of wil lezen. Vaak gaat het over hele kleine onderwerpen waar hele diepe studies naar gedaan zijn. En die moeilijk te plaatsen zijn in het groter geheel. Het is op een behoorlijk droog, moeilijk niveau geschreven. Wat ook goed is, dat betekent dat er goed onderzoek naar gedaan wordt. Maar dat moet nog wel echt toegankelijk gemaakt worden voor de mensen van deze tijd. Mensen die of heel kort heel weinig willen lezen en die het maar in korte fragmenten willen. Of mensen die het toegankelijker willen hebben. Mensen die misschien wel wat langere artikelen willen lezen, maar meer context nodig hebben om het beter te begrijpen. Dus dat is waar we vooral op doelen nu.
Want je had het over ons publiek en toen zei je net van de Nederlandstalige mensen, dat
nu is
onze doelgroep
Nederlandstalig,
momenteel.
Ja.
En we hebben het dan vooral over islamitische geschiedenis.
Juist.
En zie je dan ook voor je dat jouw publiek, of heb je dan ook als doel dat die Nederlandstaligen, dat daar moslims en niet-moslims onder vallen? Of heb jij...
Ja, het hoofddoel... Nou goed, je moet ook realistisch blijven. Je kan wel zeggen het is voor iedereen en het is leuk als iedereen het leest, maar in de praktijk zijn het vooral moslims die het lezen. En zij zijn ook degene die daar behoefte aan hebben. Ze hebben behoefte aan een... geschiedenis is een best politiek onderwerp. Dus ze hebben behoefte aan een narratief waar ze zich enigszins in kunnen vinden. En als je ook heel eerlijk bent, het is niet altijd even... Het is niet heel fout wat er tot nu toe gedaan is. Maar het is ook niet altijd op de beste manier in de beste kaders bestudeerd. Dat gaat op hoog niveau nu wel veel beter. In de academische wereld gaat het een stuk beter. Maar dat is nog lang niet terechtgekomen bij het publiek en ook niet bij moslims. Dus in de praktijk zijn het moslims die het lezen. Het is daarom ook wel, als je weet wat je doelgroep is, dan ga je ook aanpassen aan de behoeften die ze hebben. Dus in eerste instantie richt Hadara zich wel op de moslim doelgroep. Maar we proberen het altijd zo goed onderbouwd te houden dat ook de niet-moslim doelgroep zich daarin zou moeten kunnen vinden. Want het moet wel zo dicht mogelijk zijn bij
de belevingswereld van de mensen.
Ja, het moet zo onderbouwd mogelijk zijn, natuurlijk. Ja.
En ik had nog een vraagje, want je zei net dat je nog steeds fulltime docent geschiedenis bent. Ja. Maar dat betekent wel dat je een heel ander aspect van de geschiedenis moet doseren aan de leerlingen.
Ja.
En hoe vind je daarin? Hoe doe je dat?
Ja, dat
voor jezelf?
Dat is wel sowieso Dat is wel iets wat je altijd hoort. Hoor ik heel vaak. Niet alleen van ik hoor het van leerlingen zelf. Je hoort het van volwassenen vaak. Van, oh, je bent geschiedenisdocent. Dan moet je vast alleen maar leugens vertellen. Het zit zo... Sowieso ben je als docent vrij... behoorlijk vrij om te vertellen wat je moet vertellen. Dus het boek is alleen een leidraad daarin. Nu is ook niet alles wat in het boek staat fout. Het boek is alleen behoorlijk gericht op geschiedenis van Europa. En als het gaat om de geschiedenis van islam, wat nu een beetje weer in de boeken wordt verwerkt. Andalusië komt steeds vaker voor. De opkomst van islam komt steeds vaker voor. De Ottomanen beginnen nu een beetje op de VWO-niveaus wat vaker voor te komen. Ja, dan zie je wel dat er echt een probleem is in de manier, vooral in de manier waarop het wordt verteld. De keuzes die worden gemaakt wanneer ze dingen vertellen. Daar kan je wel wat mee. Dat is geen ramp. Maar ja, het is wel een feit dat, en dat zeggen ook heel veel docenten nu in Nederland, dat het huidige geschiedeniscurriculum nog te veel... nog te eurocentrisch is. Het is te veel gericht op een Nederland die niet meer bestaat. Misschien is dat een beetje een harde manier om te zeggen, maar het komt er wel op neer. Nederland is een ander land geworden dan nu. Ook Nederlanders zijn anders dan de Nederlanders van 80 jaar of 50, 60 jaar geleden. En er zijn veel meer onderwerpen relevant voor ons. Ook op scholen waarbij de gekleurde populatie niet heel hoog is, komt de roep om steeds meer buiten-Europese geschiedenis, om het maar zo te zeggen.
Yeah.
Die wordt wel steeds groter. Mm. China wordt steeds belangrijker. Andere landen worden steeds... Afrika is heel belangrijk nog steeds. En we hebben het wel nodig om daar meer over te weten.
Okay. Je zei net ook dat het eigenlijk best een politiek vak is, zeg maar, geschiedenis. Misschien is dat niet zo waar iedereen, zeg maar, gelijk als eerste aan denkt als ze geschiedenis horen. Als we dan kijken naar je studiekeuze, was je volgens mij eerst begonnen met een andere soort studie.
Ja.
Kan je daar misschien iets over vertellen?
Human Resource Management. Totaal iets anders.
Het wordt nog gekker. Daarvoor, ik ben eigenlijk begonnen met bedrijfskundige informatica.
Okay.
Want daar kon je rijk mee worden. Dus dat was de bedoeling. En ik heb dat met een hele grote, zeg maar, een behoorlijke groep vrienden toen gedaan van de oude school. Dus want iedereen dacht van oké, daar zit wel wat in. En je moet dan, zeg maar, de bedrijfsleven in, et cetera, et cetera. Na 2 weken of 3 weken...
Zo snel al.
Ja, leek, zeg maar, kon je zien dat dat niks zou gaan worden. Vooral ook omdat er bepaalde vakken gegeven werden wat toch, waarvan ik altijd had gehoopt dat ik die zou kunnen laten vallen. Dat werd dus zwaar gegeven. Toen ben ik gelijk geswitcht, dus je kon gelijk switchen. Toen heb ik Human Resource Management gedaan, inderdaad.
En heb je 1 jaar gedaan als het goed is?
Nee, dat heb ik 8 maanden gedaan.
Oké. Okay.
En dat ging goed. Ik haalde hele hoge cijfers en zo, maar ik vond het niks. Ik had het gevoel dat je dat zelf ook wel had kunnen leren als je of bij een bedrijf werkt en er wat extra boeken over leest. En ondanks dat ik dus goed presteerde, nadat ik voor de 10e keer mezelf en anderen niet echt kon uitleggen wat je er nou mee zou kunnen doen of mee zou kunnen worden, heb ik besloten om toch te stoppen met die opleiding en te kiezen voor een andere opleiding. En toen ben ik ook goed gaan nadenken over, ja, maar wat is nou echt iets voor mij? En moet ik niet iets anders gaan doen dan, of moet ik niet andere doelen stellen dan het doel wat ik had gesteld bij
geld
het kiezen
verdienen.
Van, geld verdienen. Ja.
Want behalve het doel van geld verdienen is vaak wel, zeg maar, gehoord bij studenten of jongeren die moeten kiezen wat voor studie ze gaan doen. Dat ze vaak niet in de geschiedenishoek of dergelijke komen of de meer politiekere onderwerpen komen. Omdat ze dan denken dat hun visie daar niet bij past. Bijvoorbeeld als je bicultureel bent of als je bijvoorbeeld islamitisch bent. Dat je dan niet per se in zo'n visie, ja, dat je daarbij zou kunnen passen. Was dat ook misschien een beweegreden voor jou? Of dacht je van, ik kan mijn eigen,
okay, dat,
mijn eigen
dat,
weg
dat zou, kiezen? Dat zou er enigszins mee te maken kunnen hebben gehad. Ik weet wel dat iedereen zo denkt en ik weet dat ook ik zo dacht. Want je gaat toch geen islamitische geschiedenis bestuderen. Maar uiteindelijk, jij leert daar om geschiedenis te studeren. En eerst heb ik dus de docentenopleiding gedaan, dus je leert daar geschiedenis te onderwijzen en daarna leer je en tegelijkertijd om het wat dieper te bestuderen. En later als je doorgaat leer je om het... Je leert om historicus te worden uiteindelijk als je doorgaat met geschiedenis. En dan is het eigenlijk aan jou om met die hand, zeg maar, die middelen die je hebt, om dat te gebruiken om zelf dieper in de studie te gaan.
Dus je hebt die tools wel nodig uiteindelijk?
Je hebt die tools zeker nodig. Je leert dieper in te duiken in een studie. Bronnen te gebruiken. Je leert kritisch na te denken. En sowieso is het ook belangrijk, ook al wil je islamitische geschiedenis gaan doen, je moet sowieso goed onderlegd zijn in Europese geschiedenis. Mm. En je moet goed onderlegd zijn in Afrikaanse geschiedenis en in Aziatische en soms zelfs Chinese geschiedenis. Je moet het begrijpen.
Dus je wilt zeggen, het viel eigenlijk reuze mee, die ene eenzijdigheid.
Eenzijdigheid op de lerarenopleiding viel absoluut niet mee. Maar in de hogere jaren kreeg je de kans om zelf je studieonderwerpen te kiezen. En die onderwerpen heb ik dan wel altijd islamitisch gedaan. En dat heeft dan, dat hebben we altijd de kwaliteit behouden. Die onderzoeken hebben de kwaliteit behouden van waar het aan moest voldoen. Op universiteiten ben je daar wel iets vrijer in. Je bent er nog vrijer in, laat ik het zo zeggen. En daar begint het nu wel. De vakken beginnen nu steeds meer ook met jou buiten Europa te treden. Hoewel het ligt er ook wel enigszins aan welke universiteit je doet. Maar ja, het kan nog wel veel beter, zeker. Ja.
Okay. En momenteel ben je zelf nog aan het studeren? Of,
ik ben aan het afronden, zeg maar. Ik studeer het niet meer, maar nog een onderzoek afronden en dan ben ik klaar.
Ik heb wel een vraag als we nog eventjes teruggaan naar die leraaropleiding. Want je was toen bezig met Human Resource Management. En toen ben ik echt bewust gaan nadenken van wat wil ik graag, wat raakt me echt, wat wil ik verder doen.
Ja.
En heb je wel heel bewust gekozen voor leraaropleiding geschiedenis. Dus betekent wel dat geschiedenis iets bij jou teweeg brengt of heeft gebracht.
Ja.
Dus kun je daar wat meer over vertellen? Wat geschiedenis voor jou betekent of dat al aanwezig was in je leven?
Ik heb het altijd interessant gevonden. Ik was er altijd heel goed in op de middelbare school. Ging met hele hoge cijfers altijd door. Maar uiteindelijk ben ik gaan nadenken wat het doel is van het volgen van een opleiding. En dan kom je wel weer een beetje terug van ja, maar weet je wel, onderwijzen ze op meer geesteswetenschappen wel zoals wij, weet je wel, denken. Eigenlijk moet je iets verder gaan dan dat. Dus wat is het uiteindelijke doel wat je wil bereiken met je studie? Veel mensen in onze gemeenschap, of ze studeren economische vakken om geld te verdienen, of ze studeren geneeskundige vakken of architectuur, dat soort dingen.
Om geld te verdienen.
En enigszins, zeg maar, en het geeft status binnen de eigen gemeenschap. Het geeft status van, zeg maar, vanuit huis. En waarom geeft het status? Omdat we status meten aan de hand van het salaris. Alleen de vraag is, is een bankier, is dat een nobeler werk dan een docent? Ik persoonlijk denk van niet. Maar hij heeft wel een hoger salaris. En in onze gemeenschap, als je zegt, mijn zoon is bankier, dat klinkt toch wel wat anders. En waar je eigenlijk naar zou moeten kijken is, ik heb ook werk gedaan waarbij ik veel meer verdiende dan ik als leraar verdien. Alleen ik heb het niet langer dan 3-4 weken volgehouden, omdat de vraag is, ik kon er geen betekenis aan geven. Dus eigenlijk het eerste waar je naar zou moeten kijken is niet wat verdien ik of wat ga ik verdienen. Is wat vind ik leuk en waar ben ik goed in. En als je dat eenmaal hebt gevonden, dan is het aan jou de taak om te kijken, hoe kan ik in dit vakgebied, hoe kan ik daar betekenis aan geven? En die betekenis kan voor iedereen anders zijn. Mensen die religieus ingesteld zijn, gaan zoeken naar een religieuze betekenis. Bij ons is dat meestal het geval. Dan kijken, wat kunnen we hiermee dus enigszins betekenen voor onszelf en voor onze religie en voor de manier waarop wij naar de wereld kijken. En ik vind dat iedereen dat zou moeten doen. Dus zoek die diepere betekenis. Wat kun je daarmee betekenen? Het is helemaal niet erg als je kunstenaar wil worden of kunstgeschiedenis wil studeren. Als jij denkt dat je daarmee echt van betekenis zou kunnen zijn, je houdt het langer vol. Ja, het klinkt misschien voor degene die net afstudeert en net een studie gaat kiezen, klinkt het als iets wat zijn leraar altijd zegt. Maar het is echt zo. Je houdt het langer vol. Je doet het met plezier. En ik wil uiteindelijk, ook met een niet hoog salaris, overleef je het toch wel. Het gaat erom, wat voor betekenis heeft het? En is status altijd te koppelen aan geld? Waarom hebben we status gekoppeld aan geld? Omdat, en dat is begrijpelijk, veel ouders van moslims die nu gaan studeren, hebben dat geld niet gehad of hebben het altijd moeilijk gehad. Dus zij weten wat voor problemen het oplevert als je niet genoeg geld hebt of als je elke keer op moet passen met je uitgaven. En dat gunnen ze hun eigen kinderen niet. Dus dat is heel logisch.
Misschien is het ook een kwestie van onwetendheid. Want ja, behalve in de islamitische gemeenschap of ja, migrantengezinnen, is het ook een beetje in het algemeen zo in Nederland zo dat wordt gezegd van ja, ga een technische studie doen of doe iets waar je zeg maar de samenleving mee van dienst bent. En dat is een beetje zo'n gevoel dat dat bij geschiedenis niet zo is. Maar misschien is dat omdat ze dat niet weten. Want wanneer ben je goed in geschiedenis? Wat voor dingen heb je dan? Wat voor tools heb je?
Het is niet helemaal onwetendheid, want een deel van de dingen die ze zeggen klopt ook. Ik bedoel, als geschiedenisdocent ben je blij als je een baan kan vinden. En als filosoof ben je heel blij als je een baan kan vinden. Dus het klopt wat ze zeggen. Alleen de vraag is of dat hetgeen is waar jij voldoening uit gaat halen en wat echt nuttig zal zijn voor de mensen die je dient. Mm. Dus het is niet per se onwetendheid, want ergens hebben ze gelijk. Alleen is dat hoe je het zou moeten bekijken. Wij zijn hier opgegroeid, we zijn hier geboren, wij zijn Nederlanders, wij zijn van hier. En wij kijken ook op een andere manier naar onze eigen situatie zoals zij keken.
Wanneer ben je goed in geschiedenis?
Ja, wanneer ben je goed in geschiedenis?
Wat voor tools heb je dan? Ja,
ja, dat is echt een hele moeilijke vraag, daar kan ik geen antwoord op geven.
Helemaal
maar,
niet?
Je moet er zo in ieder geval proberen de studie af te ronden.
Okay, yeah.
Maar ik denk, wanneer je er echt goed in wordt, is wel een van de dingen die meehelpt, is dat het je passie wordt. Dus dat je continu ermee bezig gaat. En dat maakt het ook makkelijker voor je om die tijd te doorstaan. Als het je passie is, dan wil je in je vrije tijd ook meer daarover leren. Dat probleem had ik met Human Resource Management. Ik haalde 8, maar ik vond het vreemd dat er naast mij iemand zat die in zijn vrije tijd een boek las over dit onderwerp.
Ja.
Ik zou me nooit gaan verbreden daarin.
Nee.
En als het je passie is, dan ga je er uiteindelijk van houden. Ga je er steeds meer mee bezig zijn. En dan haal je die hoge doelen die je zou willen halen. Dat is. En zo zou je misschien steeds meer een betere historicus kunnen worden. En om terug te komen op het punt van waarom zou ik het moeten kiezen als je er geen geld in kunt verdienen of als er geen baan of moeilijk een baan in te vinden is. Als je er echt goed in wordt en het echt naar buiten brengt, dan zal er uiteindelijk ook wel een manier zijn. Zeg maar, als jouw werk een reden wordt, zeg maar, als jouw werk zoiets wordt dat mensen willen dat het bestaat, dan zal men het ook steunen dat het bestaat. Wij vinden in Nederland dat filosofie genoeg betekenis heeft om te moeten mogen blijven bestaan. Dus als staat of als regering, als overheid spreken we af, wij gaan daar geld in stoppen. En hetzelfde is met dit soort dingen. Ik zelf persoonlijk vind dat iets als islamitische kunst, ook al is het tekenen en kleuren, in veel mensen op zich. Het zou wel moeten bestaan. Het is onderdeel van vormen van cultuur. Dus waar ik het zou kunnen steunen, zou ik het misschien wel willen steunen.
Maar ik denk ook, als jij passie hebt voor iets, dan ga je zelf ook wegen en manieren vinden om datgene staande te houden.
Inderdaad.
Dus dan ga je ook gewoon, zoals jij hebt nu een instituut opgericht, daar heb je ook gaan dat het een passie voor je is. Dat doe je niet 1, 2, 3.
Je wilt het professionaliseren, je wilt het nog meer verbeteren, ja.
Ja. Maar kan je daar ook wat meer over vertellen? Want had je dat idee al langer van ik wil echt een instituut oprichten waar de islamitische geschiedenis centraal staat? Of?
Nee, dat is.
Was het meer vanuit wat we tegenwoordig horen? Ik ga voor mezelf beginnen, want als ik ergens moet gaan werken, moet ik mezelf zo inperken dat ik niet mezelf meer kan zijn.
Nou, het heeft er wel een beetje mee te maken, ja. Het heeft er wel een beetje mee te maken, want uiteindelijk moet je inderdaad zeggen, ja, je gaat overlevingsstrategieën. We gaan overlevingsmechanismen werken van oké, hoe ga ik mezelf onderhouden? Dus dat heeft er wel een beetje mee te maken. Het heeft er vooral ook mee te maken dat ik wel een onafhankelijk onderzoeker zou willen blijven. En onafhankelijk wil niet zeggen dat ik me niet aan een instituut wil binden. Dat is geen enkel probleem. Maar om je geest zo onafhankelijk mogelijk te houden, om de studie zo onafhankelijk mogelijk te kunnen doen, is het wel belangrijk om echt letterlijk onafhankelijk te blijven. Dus met Hadara had ik enigszins gehoopt dat er zou uitgroeien tot iets onafhankelijks, waarbij vooral zeg maar het onderzoek en het goed onderzoek doen centraal staat. Ook over gevoelige onderwerpen. Dat er geen groepen zijn die druk zouden kunnen zetten op dat. Waar het ook mee te maken heeft, is dat het echt oprecht iets was waarvan ik hoopte dat het een behoefte zou vervullen. Hadara heb ik pas. Ik heb het niet geopend. Ik ben erin gerold, als het ware. Dus ik ben nu een aantal jaar bezig daarmee. Een aantal jaar ben ik naar buiten gegaan. Of publiekelijk gegaan. Men vond het interessant. Honderden mensen die volgden wat ik post, wat ik naar buiten bracht op verschillende manieren. En ik kreeg steeds meer het verzoek van, hey, kunnen we geen lessen krijgen? Kunnen we niet, is er geen pagina waar je schrijft waar je meer artikelen hierover hebt? Dus er was echt een grote behoefte aan. En toen heb ik geprobeerd van, oké, laten we dat dan een beetje meer een professionaliseringsslag maken. En toen merkte ik dat er ook vanuit de academische wereld behoefte was om hun ideeën naar het grote publiek te brengen. Dus ik werd uiteindelijk, ik heb heel lang zitten twijfelen van, oké, als ik zoiets doe, krijg ik dan wel aanhang, krijg ik dan wel steun? Zijn er dan mensen die misschien nog meer, zijn er nog meer mensen die zouden willen schrijven? En vanaf het moment dat ik zei dat ik was begonnen, kreeg ik zowel vanuit het grote publiek als vanuit de academische wereld steeds meer verschillende mensen die mij benaderden over, hè, kun je een schakel zijn tussen ons twee?
Als soms moet je gewoon echt beginnen en niet afwachten totdat je de juiste personen
om je
heen hebt.
Je moet vaak gewoon iets doen. Yeah. Ja.
Okay. En, want misschien als we zo kijken naar je carrière, je werk, lijkt het een beetje alsof je tussen het maatschappelijke zit en tussen de onderzoeken zijn in de geschiedenis. Zie je die twee dingen als apart? Of denk je van, ja, als ik onderzoeker ben, als ik historicus ben, dan ben ik ook tegelijk maatschappelijk bezig. En vooral als het gaat om dit onderwerp.
Ja, in de zin van, ik ben natuurlijk ook nog leraar. Ja. En zeg maar, mijn doel is natuurlijk mensen opleiden. Zo didactisch mogelijk als het ware. Of zo didactisch verantwoord mogelijk. En ik heb er wel, ik ben er niet altijd voor geweest dat een historicus onder historici zou moeten blijven. Geschiedenis heb je nodig. Klopt, het is wel zo veilig mogelijk dat jij je leven lang aan 1 of 2 of 3 onderzoeken wijdt en dan altijd dit onder historici blijft houden. En het klopt ook wel dat, ja, dat de perceptie enigszins heerst onder historici van het grote publiek snapt het toch niet. Het klopt enigszins dat ze het misschien nooit zullen begrijpen zoals jij het begrijpt. Maar het is wel belangrijk om ze wat dingen te laten begrijpen. Want het is een heel belangrijk vak. Het is een belangrijk maatschappelijk vak. Men heeft het nodig voor heel veel dingen. Ik bedoel, men heeft het nodig om mythevorming tegen te gaan. Men heeft het nodig om zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk te kunnen blijven denken. Culturele vorming is sowieso belangrijk. Maar zo, de geest moet ook gevoed worden. En om zoveel mogelijk sterke, onafhankelijke mensen te krijgen, is het nodig dat je naar de maatschappij gaat. Daarom onderwijzen we zoveel over de Tweede Wereldoorlog, hopende dat het niet meer zal gebeuren. Daarom onderwijzen we heel veel over dictaturen en dat soort zaken. Hopen dat het niet, of laten we zeggen,
niet zozeer dictaturen.
Ja, we onderwijzen niet zoveel over dictaturen, maar over problematische ideologieën. Hopen dat dat niet zou, hè, totalitaire ideologieën, hopen dat dat niet zo zou, niet meer zal gebeuren. En dat maakt het wel belangrijk, want als je jezelf onttrekt uit het veld, ondanks dat het niet altijd even leuk is om erin te zijn, dan heb je wel het gevaar dat men te makkelijk te beïnvloeden is en gaat vergeten wat er is gebeurd.
Ja, want over dat maatschappelijke, om daar maar op in te haken. Deze week was er in het nieuws dat er een politicus was in een gemeente ergens die het erg vond dat er werd gesproken van Arabische cijfers.
Ja,
die
werden
gebruikt. Ik weet niet of je dat had gehoord.
Ik heb het filmpje gezien. Nou, een leuk filmpje.
Als ik dat hoor, dan vraag ik me af van hoe vaak kom jij dat tegen in jouw dagelijks leven? Dat je wellicht negatieve reactie krijgt op jouw werk of op jouw onderwerp waar je aan werkt.
Ja.
Terwijl je dat misschien niet eens verwacht. Want er zijn bepaalde hoeken waar je van denkt van, nou, daar hoef ik niet op aan te kloppen.
Ja.
Maar zelfs van mensen waar je van denkt, nou, dat is toch een beetje raar dat je het op deze manier zo erop
Gelukkig
reageert.
Kom ik het niet heel veel tegen, maar ik kom het wel heel vaak tegen, ook vanuit moslimhoek.
Okay.
Moslims die gewoon sommige concepten niet helemaal begrijpen en achter hun eigen perceptie van wat er is gebeurd aangaan en mij dan boos aanspreken waarom zo en zo.
Sta je daar dan meer versteld van dan als het van iemand anders komt?
Ik vind het wel jammer, ja maar je begrijpt het wel vaak. En een van de redenen waarom je het begrijpt is omdat er nog niet genoeg mensen zijn die dit publiekelijk zoveel naar buiten kunnen brengen.
Okay.
Ja. En vanuit niet-moslims, ja, vast wel. Maar ik heb niet heel veel opmerkingen gekregen daarvan. Wel een aantal. Maar ja, ook dat heeft weer te maken met dat er niet genoeg kennis is over bepaalde onderwerpen.
En zag je dat al tijdens je studietijd, dat je dacht van, nou, er zijn meer mensen uit een dergelijk milieu als ik die deze studie doen? Of dacht je echt van,
nee, ik was een van de enigen. En uiteindelijk was ik ook de enige, ja.
Okay.
Maar als we het over Hadar weer even gaan hebben. Mm-hmm. Hoe zie je dat voor je de komende jaren? Echt lessen geven en verzorgen? Of heb je ook echt die achterhoofd van, ik wil ook echt jongeren opleiden om die vaardigheden te hebben om ook in de geschiedenis te duiken en onderzoek te doen?
Ja, misschien in de toekomst. Maar in de aankomende jaren zal dat nog te ambitieus zijn. Ik hoop wel dat we nu steeds meer kunnen gaan schrijven. We hadden afgelopen jaar als doel om fulltime daarmee bezig te gaan. Dat is niet helemaal gelukt. We hadden niet genoeg geld opgehaald, maar toch behoorlijk wat. Dus daarmee hebben we nog materiaal kunnen ontwikkeld voor dingen die gaan komen. En die zijn geweest ook al. Daar zijn we wel blij mee. Tegelijkertijd hopen we eerst even inderdaad wat meer te gaan schrijven, wat meer studies te verzorgen, mooie grote studies. Wie weet dat het op den duur wel een mogelijkheid zal zijn om mensen zelf op te leiden. Waarom niet? We moeten altijd ambitieus zijn. Maar nu moeten we het nog hebben van ook mensen die zelf de opleiding al doen en die zich erbij voegen. En daar hebben we wel regelmatige discussies mee om onszelf scherp te houden en om onszelf op te leiden. Dat wel, maar dat zijn er nog niet veel.
En hoe groot denk je dat het gat in de markt is voor dit onderwerp? Want bijvoorbeeld bij economisch vakgebied is islam vaak een 1 of een 0. Of het is er of het is er niet. Weinig nuance daarover. Is dat bij jullie ook zo erg gesteld? Of is er al meer diepgang over wat islam is? Wat voor verschillende interpretaties daarvan zou kunnen hebben, et cetera, et cetera? Of zijn jullie echt, hangt het lot van jullie van jouw organisatie af bijvoorbeeld? In het scenario?
Zo bedoel je.
Ja.
Nee, kijk, het is niet dat er niks is. Er is veel. Alleen het is niet. Er zijn weinig mensen die er echt in zijn gedoken en die het enthousiast aan iedereen kunnen vertellen. Ik ken op dit moment geen organisatie die het in Nederland, voor het Nederlandstalige publiek, alleen op deze manier doet. Dus als ik je vraag goed begrijp, ja, ik hoop dat we wel zullen groeien daarmee. En dat de toegevoegde waarde wel meer zal worden. Ja.
Ik heb ook een vraag over je huidige studie, want je doet nu een master geschiedenis van de internationale betrekkingen.
Ja, ja, ja.
En dan maak je het wel echt heel politiek.
Ja, klopt.
Dus
ja,
wat is de reden dat je daarvoor gekozen hebt?
Omdat internationale betrekkingen hebben mij altijd wel geboeid, zeg maar. En het is meer dan de titel zou doen denken. Internationale betrekkingen kan je op ook heel veel niet direct politieke manieren doen, zeg maar. Vroeger heette het diplomatieke geschiedenis.
Historische benadering, zeg maar. Van.
Nee, ik bedoel, je kan ook tegenwoordig op niet diplomatieke manieren internationaal met elkaar bepaalde dingen teweeg krijgen, teweeg brengen. Ja, de interesse daarvoor was gewoon heel groot. En het gaat vooral over de 19e, 20e eeuw, een beetje ook de 21e eeuw. En dat zijn wel belangrijke tijden om dieper te onderzoeken. Omdat daar wordt alles ook steeds groter. Zeg maar, je bent steeds meer transnationaal bezig. Het wordt globaler. En ja, tegenwoordig zijn we ook een geglobaliseerde bevolking. Niemand hier meer denkt alleen maar aan Nederland. Of er zijn weinig mensen die nog nooit een ander land dan Nederland hebben gezien. En ja, ik vond dat wel een heel belangrijk aspect om te bestuderen. Ik vond het belangrijk om dieper te gaan in geschiedenis dan alleen de normale mastergeschiedenis.
Okay.
Ja.
En waar denk je over op het gebied van je volgende stap, wat betreft wetenschappelijk onderwijs? Wil je ook echt nog verder gaan in de studies of wil je echt focussen de komende periode op je instituut en onafhankelijk
Ik denk dat ik
onderzoek?
Nu nog even zal blijven. Ik heb wel twee kansen gehad om door te gaan. Maar ik denk dat ik nu nog even zo zal blijven, even dit verder zal ontwikkelen. En wie weet dat ik daarna nog dieper door zou gaan. Ja.
Ja. Misschien kunnen we even een paar jaar terug in de tijd gaan. We hebben het nu gehad over je huidige bezigheden en als student. Maar als we het gaan hebben over Qasim van ongeveer 10, 12 jaar geleden. Hoe zag die eruit?
Goeie vraag. Ja, toen zat ik op de middelbare school. Ik was bezig met de laatste jaren van mijn middelbare school. Ik was goed aan het werk, goed bezig. Ik begon beter mijn best te doen dan de eerste deel van de middelbare school. En ik ging toen ook wat meer met mijn religie. Ik ging me meer verdiepen in mijn religie, begon me meer bezig te houden daarmee. En toen kwam wel de tijd dat ik een studiekeuze moest gaan maken, ja. Ja.
Alles viel wel een beetje bij elkaar.
Ja. En een beetje in dezelfde tijd.
Ben je een beetje overal ingerold? Of had je nou echt, want je zei je moet je passie vinden. Nou, misschien zijn er veel mensen die zeggen, makkelijk gezegd dan gedaan.
Nee, het is heel moeilijk geweest.
Dus,
ja, het is echt heel moeilijk geweest. Ik heb echt heel lang moeten nadenken. En wanneer je het doet, heb je niet direct het gevoel van, dit is wat ik had gedaan. Veel mensen wachten op dat wauw-moment, weet je wel.
Ja.
Maar pas in de loop van het doen, ga je pas merken dat je dingen deed. Ik heb bijvoorbeeld geen spijt van die eerste jaar, van het eerste jaar wat ik heb gedaan. Want anders zou ik altijd hebben gedacht van, had ik nou maar een economische studie gedaan, en dan zou dit en dit en dit zijn gebeurd. Maar ik heb het gezien. Ik heb gezien wat het is, wat het echt inhoudt. Dat zie je niet. Ik had ook weinig, zeg maar, studiekeuzebegeleiding gehad. Nu is dat tegenwoordig wel wat beter, maar ik had het niet heel goed gekregen. Dus uiteindelijk ga je doorkrijgen van, ja, ik heb me nu gevonden. Ik bedoel, zelfs na 4 jaar geschiedenis wist ik nog niet dat ik op deze manier door wilde gaan.
Okay, en als je terug kon gaan naar dat proces, had je dan dingen misschien op een andere manier gedaan?
Nee.
Helemaal niet?
Nee. Ik, met de kennis van nu. Maar ik weet dat ik toen niet de kennis van nu zou hebben. Ja. En ik denk dat het... ik denk niet dat er op dat moment iets is geweest waarvan ik zeg, met de kennis van toen heb ik echt een hele stomme beslissing genomen. Dus met de kennis van toen ben ik blij dat ik op die manier wel heb gehandeld. Ja.
Want je had ook erover dat in die periode dat dus ook meer begon te verdiepen in religie.
Mm-hmm.
Hoe is dat proces verlopen? Wat waren bepaalde vragen die speelden, behoeftes die je die kant hebben opgeleid?
Ik dacht vaak over veel dingen na. Dus ik was altijd wel religieus. Alleen wat ik... Of in ieder geval, ik geloofde altijd wel in God. Maar mijn moeder is niet moslim. Mijn vader is wel moslim. Wat moest ik kiezen? Naarmate je 15, 16 werd, ging je daar wel dieper over nadenken. En uiteindelijk ben ik echt een diep onderzoek gaan starten die misschien meer dan een jaar heeft geduurd. Met veel mensen gepraat, veel boeken gelezen erover. En uiteindelijk heb ik toch de beslissing gemaakt om steeds meer met islam bezig te zijn. En daarbij heb ik ook uiteindelijk natuurlijk veel hulp gekregen van de moskeeën waar, zeg maar, in mijn stad. En van de leraren in die stad. En uiteindelijk ben je daar dieper in gerold. En zodoende heb ik dat gelukkig nooit meer echt losgelaten tot nu toe. Dus ik ben altijd wel actief bezig geweest, ook in mijn studententijd, met het toch bezig zijn met islamitische organisaties. En daar, ik heb me daar wel altijd in thuis gevonden, ja.
Ik denk dat veel luisteraars van de podcast, dat zijn studenten. En in die periode ben je ook gewoon heel erg mee bezig van, wat geloof ik nou precies? Wat is mijn identiteit precies? Wat wil ik gaan doen in het leven? Als jij terugkijkt naar jouw proces en hoe jij dat hebt ervaren, en wat zijn bepaalde aspecten die je hebt gemist, die je graag had gewild, of mensen in je omgeving of bepaalde steun? En wat zijn adviezen die je mee zou geven in dat proces?
Wat ik heb gemist? Ja, ik heb zelf nooit echt een studentenvereniging gehad op de school waar we zaten. Ik denk dat ze dat Isa daarmee wel echt een behoefte vervult. En ja, ik heb gelukkig wel veel steun gehad. Dus in de stad waar ik woonde heb ik actieve mensen om me heen gehad die me altijd steunden. Dus ik heb niet echt iets gemist, behalve dan tijdens de opleiding. Maar ja, ergens is dat misschien ook wel goed, want tijdens de opleiding hield ik me ook echt alleen bezig met mijn opleiding.
Ja.
Dus ik had wel echt ik kon echt een goed onderscheid maken van, hier studeer ik en buiten de opleiding, als ik dan wegga, dan doe ik de rest. En dat is wel altijd goed gegaan. Dat was het tweede deel van je vraag.
Ja, adviezen. Als jij zulke mensen om je heen zou hebben, of als je gewoon terugkijkt naar die periode, wat zou je adviseren aan studenten die met die vragen zitten, met zoektocht?
Ik zou sowieso adviseren om eerst natuurlijk een goed doel te stellen wat je met die studie hebt. Want dan ga je ook tijdens de studie steeds meer daarmee bezig zijn. Ik bedoel, als jij als doel hebt om... dus dat zal je ook motiveren tijdens de studie. Als jij als doel hebt om toch rijk te worden, maar je hebt als doel om rijk te worden om heel veel goeds te doen. Of je hebt als doel om architect te worden, maar je wilt de architectuur gebruiken om heel veel mooie dingen te bouwen, als een weeshuis of weet ik veel wat. Stel die doelen zodat je daar gedurende je opleiding ook continu je daaraan vast kan houden. Dat je daarmee bezighoudt, dat je die passie blijft vervullen. gedurende de 4, 5, 6 jaar dat je studie zal duren. Dus dat is een tip die ik kan meegeven. En tegelijkertijd, wees wel actief binnen een organisatie daarbuiten. Eén probleem is dat er, zeg maar, wij hebben weinig, ons netwerk is niet, we hebben weinig mogelijkheden om te netwerken, laat ik het zo zeggen. We gaan niet vaak naar andere soort studentenverenigingen, dat soort dingen. Dus het is wel belangrijk om in je studententijd dat sociale kapitaal op te bouwen, om actiever te zijn in het opbouwen van je netwerk. Dus dat is echt een tip die ik kan geven als het gaat om, zeg maar, op religieus vlak, blijf wel actief binnen organisaties, want jij hebt het echt nodig. Vaak die organisaties niet, maar jij hebt het echt nodig om daar actief in te zijn.
Ja, is het zelfs in je vakgebied zo dat je, zeg maar, nog steeds doet aan netwerken en zo, nu nog? Want het lijkt, historici lijken vaak een beetje eenlingen en zo in de boeken en dergelijke.
Ja, jawel. Valt het reuze mee? Dat valt niet echt mee, maar het is wel. Maar het is wel, het netwerk is ook wel makkelijk op te bouwen. Het zijn wel interessante mensen en gezellige mensen en mensen waar je goede gesprekken mee kan hebben. Dus wat dat betreft probeer ik het wel verder op te bouwen.
Zag je als student ook al de noodzaak van netwerken al? Want dat is vaak bij studenten zo. Ja, ik heb geen zin om hier naartoe te gaan. Dus
ja, niet vaak al. Ja, is wel zo. Alleen daarom zeg ik van, ja, ik zag de noodzaak niet om binnen de opleiding te netwerken in die tijd. Want ik was, zoals je net al vroeg, in die tijd was ik de enige binnen de opleiding die een beetje uitzag zoals ik. Ik had wel veel vrienden binnen de opleiding. Maar ik heb niet echt. Het was ook wel een zware opleiding trouwens. Dus er was ook wel weinig tijd om echt veel.
Die leraaropleiding?
De leraaropleiding was wel een zware opleiding. Het is een intensieve opleiding. Er wordt veel van je verwacht. Het is niet moeilijk, maar het is intensief.
Ja.
Dus daardoor kon je natuurlijk niet heel veel ernaast doen. Maar gelukkig, voordat ik studeerde al, had ik een groot netwerk. Dus ik kon me daarmee bezighouden. Maar als je geen groot netwerk hebt, dan raad ik wel echt aan om je te voegen bij een netwerk van mensen van dezelfde leeftijd en een beetje dezelfde manier van denken als jij. Want je gaat er later wel echt wat aan hebben.
Ja, als jij dan, we hadden het over adviezen voor studenten. Maar als jij terugkijkt naar de Qasim van 10, 8 jaar geleden, wat zou je dan wel als advies meegeven?
Sowieso zou ik adviseren om meer geesteswetenschappen en alfa-wetenschappen, dat soort kanten op te gaan. Ga naar wetenschap, weet je wel, laat de rest een beetje. Er zijn nu toch al zoveel mensen die tandarts worden en dokter worden en we hebben echt wel genoeg aan. Maar we hebben nog wel heel veel mensen nodig die dieper de culturele studies kunnen volgen, die daar beter in worden. Culturele, politieke studies die ook die op cultureel gebied voeden. En het klopt dat je daarbij inderdaad wat moeilijker aan een baan kan komen. Of laat ik het zo zeggen, het is niet dat je heel moeilijk aan een baan kan komen, maar het klopt dat je daar inderdaad niet direct de economische effecten van kan zien. Maar de grote tip, één grote tip die ik ooit heb gekregen, maar die heb ik wel best laat gekregen, maar toen zag ik van oké, ik doe het eigenlijk al, is zorg er wel voor dat je dan uniek blijft. Ja, dus je kan wel geesteswetenschappen gaan doen, je kan geschiedenis studeren, je kan iets anders studeren, maar wat maakt jou uniek? Als je echt bang bent voor dat je later misschien geen baan kan krijgen, als je echt uniek wordt in iets, dan lukt het wel. Een van de tips die iemand me ooit gaf is van, ga bijvoorbeeld een andere taal leren. En dan vooral een taal waarvan je weet dat niet iedereen hem kent. Je zegt niet, ik kan al Engels. Maar ga Spaans leren. Of ga Frans leren. Of ga Arabisch leren. Of wat veel mensen deden toen is, ga Russisch leren. Want dan ben je opeens veel unieker. En dan heb je ook echt iets te vertellen wat anderen niet te vertellen hebben. En dan word je gewild, dan word je geliefd. Dan is er iets waar men jou voor nodig heeft. En dat kan op het gebied van een taal leren, dat kan op het gebied van een bepaald soort, weet ik veel wat, kunst doen of kunst zijn, dat je daarin verdiept. Maar ga zorgen voor dat er iets is wat jou uniek maakt. Dat kan zijn dat je islamitische geschiedenis doet in plaats van Koude Oorlog geschiedenis. Doe iets wat je uniek maakt. Dat is wel een tip die niet alleen mij heeft geholpen, maar heel veel mensen heeft geholpen die ik ken. Waardoor zij speciaal zijn. En alleen al met iets doen wat simpel is voor hun, lukt het ze al om geld te verdienen. Omdat het voor anderen niet simpel is. Als ik iets wil weten over als ik iets over Russische geschiedenis wil weten, moet ik naar 2-3 personen gaan die ik ken. Want zij zijn de enige die überhaupt dingen kunnen vertalen daarvan in mijn netwerk. Mm-hmm. Dus probeer jezelf vanaf het begin af aan, als je die passie hebt, ook in die passie te specialiseren. Ja. Dat is een tip die ik kan geven voor mensen die uiteindelijk de keuze maken om dit soort wetenschappen te gaan studeren.
Goed punt.
En momenteel, als je dan je studeert nog en daarnaast heb je instituut en daarnaast heb je zelf ook zeker uren die je besteedt aan het zelf bestuderen van boeken, lezen, gesprekken voeren. Daarnaast heb je ook nog familie, persoonlijk leven.
Ja.
Je hebt religieuze verplichtingen. Hoe vind jij daar evenwicht in qua je tijdindeling, hoe je omgaat met je tijd?
Dat blijft moeilijk. Is ook heel moeilijk. Wat wel echt heel erg helpt is als je thuis je thuissituatie meehelpt. Ga bijvoorbeeld echt goed in gesprek vaak met je ouders over dit. Als je getrouwd bent, ga goed in gesprek met je partner over wat je wilt doen en wat je wilt behalen. Ik heb wel echt gemerkt dat daar veel steun in zit, zeg maar. Want iedereen moet een beetje meedoen hierin. En uiteindelijk versterkt dat misschien ook wel de band thuis zelfs. Maar zonder die steun lukt het niet. Al is het maar de steun dat ze je enigszins met rust laten een bepaalde tijd en daarna niet. Of dat ze je op een andere manier steunen. Maar ga veel in gesprek. Zorg dat het thuis oké gaat. Dat is wel belangrijk.
De basis echt. Dat is echt, ja.
Je moet daar steun van hebben. En al zouden je ouders niet kunnen steunen omdat ze van het onderwerp weinig afweten. Alleen al de wetenschappen dat ze achter je staan. Dat is al heel belangrijk. Dat is echt al heel belangrijk. Of dat je af en toe over iets kan praten, dat is wel echt belangrijk. Dus dat is een tip die ik zou kunnen meegeven voor dat. Verder, ja, die balans. Hoe vind je de balans tussen andere zaken? Uiteindelijk, als je houdt van wat je doet, dan kom je er echt wel. Dan kom je er echt wel. Want dan, ik kan geen strikte tips geven over, weet je wel, doe dan dit en doe dan dat. Maar ik heb wel echt gemerkt dat ik bij veel mensen heb gezien, als ze ergens passievol over zijn, dan lukt het ze om heel veel dingen binnen een hele korte tijd te doen. En dat is wel een tip die ik kan geven. Hele strikte tips, dat lukt niet. Die zou ik niet kunnen geven. Maar misschien nog een andere. Probeer niet het ene te veel voor te laten gaan boven het andere. Veel studenten van, ik moet leren voor mijn tentamens, dus ga ik niet andere dingen doen. Veel religieuze dingen ga ik niet doen omdat ik moet leren voor mijn tentamens. Die verhouding klopt niet. En dan ga je ook merken dat het steeds moeilijker wordt. Denk niet te krampachtig. Sterker nog, vaak heb je die religieuze dingen zelfs nodig om je tijd of beter te structureren of om ervoor te zorgen dat er veel meer dingen lukken. Dus dat is wel iets wat ik mee wil geven. Ga niet te krampachtig om met de balans vinden in die dingen.
Hoe ga je dan verder om met momenten dat je een beetje, ja, misschien te veel uitdagingen hebt of een beetje alles dat bent? Hoe hou je jezelf dan weer naar boven?
Motiveren of zo?
Dan is het toch wel echt even stoppen met wat je doet en even tijd voor jezelf nemen. En toch weer eventjes kijken of je, weet je wel, of er misschien iets aan de hand is met de connectie, de religieuze connectie die jij hebt met Allah. Want daar moet wel echt even wat meer tijd aan besteed worden dan. En dat doe ik dan ook wel vaker. Dat helpt wel. Ja. Dat helpt wel, ja. Wat meer tijd voor jezelf nemen. Wat meer praten met Allah. En hopen dat het. En vragen om hulp. Die religieuze connectie is wel belangrijk. Als je dat niet doet, dan wordt het ook dan wordt het echt moeilijk om die balans te vinden. Om de tijd goed in te delen, zeg maar.
Ik vind het wel een eer dat je met ons in gesprek bent gaan en aanwezig bent bij deze podcast. Want ik weet dat je niet graag interviews afgeeft. En dan ben ik wel benieuwd wat de reden daarachter is.
Ik hou sowieso niet heel erg van om voor de camera over, zeg maar, te persoonlijke dingen te praten. En het heeft er ook wel een beetje mee te maken dat ik dat als ik praat, als ik publiekelijk praat, wil ik het vooral over het vak, zeg maar, inhoudelijk hebben.
Je hebt nog geen spijt, toch?
Ik heb geen spijt. Nee. Alleen de reden waarom ik ben gekomen is wel omdat ik vind dat dit een goed initiatief is. Dat er steeds meer mensen, we zien dat er steeds meer moslims hoog opgeleid worden. En we moeten ze ze moeten enigszins gemotiveerd worden om toch aan de slag te kunnen gaan. Dat doen jullie hier goed. En ik zou graag willen dat het project zich voortzet. En niet dat het door te veel mensen zoals ik die afwijzen eigenlijk, omdat ze niet graag ondervraagd worden, dat, ze dan, dat het dan niet door zou kunnen gaan. Dus ik hoop dat dit enigszins mensen motiveert, dat jullie hierdoor door kunnen gaan, dat het ook jullie motiveert. Daarom heb ik toch ja gezegd.
Daar zijn we ook echt ontzettend dankbaar voor.
Ja, nee, ik ben blij met het initiatief. Bedankt voor de uitnodiging.
Yes. En dank voor je aanwezigheid vandaag.
Mooi.
Oh ja,
kijkers en luisteraars bedanken.
Vergeet altijd de kijkers thuis. Bedankt voor de aanwezigheid. En,
voor het kijken.
Like, subscribe en zo.
Ga je nog groeten afsluiten?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.